gezegd hebben is wat we voelen in ons hart, Heer, dat we wanhopig zijn voor U. Dat we verloren zijn zonder U. Jezus, we kunnen niet zonder U. U bent als de lucht die wij inademen. U bent als het dagelijks brood dat wij eten. Wanneer dat U uw woord tot ons spreekt, dat ons leven geeft. Ik geloof dat het Petrus was die zei, tot wie zullen wij gaan? Want U heeft woorden van eeuwig leven. U heeft levende woorden. Woorden die ons leven geven van binnenuit. Dank U, Jezus, dat U leeft en dat wij mogen leven met U. En dat U uw leven wil spreken, elke dag opnieuw, zodat wij kunnen leven zoals U het bedoeld heeft. Niet een flauw aftreksel, niet een religieus sausje over ons leven, maar werkelijk een leven van binnenuit. Diep vanuit de bron waar dat alles gebeurt. De bron van levend water. Jezus, deze morgen opnieuw zijn wij als degene die tot U komen en vragen, spreek uw woord tot ons. We willen U inademen deze morgen. Laat heel deze atmosfeer, zoals we hier samen zijn, doordrenkt zijn met uw aanwezigheid. Zodat wij u kunnen inademen. Amen. Het is geweldig om zo in de tegenwoordigheid van God te zijn. Ik geniet er altijd weer opnieuw van om te drinken. Ik ben eigenlijk, sinds dat ik Jezus heb leren kennen, een echte dronkaard geworden. Want ik hou ervan om te drinken. Als je dorstig bent deze morgen, dan wil ik je nu al attenderen op het feit dat er een overvloed is. Jezus zijn eerste wonder, hij maakte water in wijn. En het was niet een klein beetje. Het was eigenlijk water om de was te doen. Om alle vaten en alles schoon te maken. Dus er was heel veel water. En dus was er ook heel veel wijn. En dat was het eerste wonder dat Jezus deed. En we waren van de week vrijdagavond bij de tieners. Geweldige tijd met de jeugd Alpha gehad bij Pauline en René thuis. Het is altijd leuk om met zoveel jonge mensen samen te zijn en samen te eten en plezier te maken en samen naar het woord van God gaan en samen te bidden. Zo jong als dat ze zijn, dat is echt een vreugde om dat mee te maken. En Pauline heeft een beetje problemen met maten, heb ik ontdekt. Als het op eten aankomt, ze heeft een groot gezin, dus ja, dat is normaal. Maar ze had geloof ik 5 kilo rijst gemaakt of zo. Ah, Monica, oké, ja. Oké, de schuld wordt eventjes weggelegd naar iemand anders. Dus Monica kon het weer terug meenemen naar huis en voor de rest van de week rijst eten. Maar ik moest eraan denken dat alle keren als Jezus iets maakte, dat er ook altijd te veel was. Dus is eigenlijk niet eens zo'n slecht idee. Huh? Heel veel wijn, heel veel brood. Huh? Als Jezus brood vermenigvuldigde, dan waren er zoveel manden over. Dus altijd te veel. Ik zie dat hier nog een paar mensen hun ontbijt aan het nuttigen zijn. Smakelijk. Ja. Eten en drinken, dat is waar dat het om gaat. Ik wil iets delen. Het is niet de preek. Het is gewoon eventjes uit mijn eigen leven. Deze week, als ik zo aan het bidden was, verschillende keren viel het mij op dat ik een gevoel van dankbaarheid had. En dat ik God wilde danken voor dingen. En ik ben nogal een bidder in de zin van, ik hou ervan om te bidden en te stormen. En dan ben ik bijna niet te stoppen. Omdat ik het ook zo leuk vind om te doen. En ja, ik voel me heel levend als ik dat doe. En eigenlijk kom ik vaak niet zo erg toe aan danken. Maar van de week verschillende keren opnieuw had ik dat gevoel van ik wil God danken. En ik dacht daar zo wat over na. En we zijn een beetje tegen het einde van het jaar aan het komen. 2018 loopt op zijn einde en 2019 staat voor de deur. En ik denk het is een goede manier om een jaar af te sluiten en weer een nieuw jaar te beginnen. Is om eens stil te staan bij alles wat God gedaan heeft dit jaar. Dus ik wil je eigenlijk aanmoedigen om de komende 2 weken eens wat tijd te nemen. Misschien een velletje papier te nemen en een pen. En eens voor jezelf op te lijsten wat dat God allemaal voor jou gedaan heeft dit jaar. En dan dat als een offer aan de Heer geven en hem danken. En het is soms goed om daarover na te denken, want er zijn zoveel dingen die wij eigenlijk maar normaal vinden, die God voor ons doet. Het feit dat je gezond bent, het feit dat je te eten hebt, een dak boven je hoofd hebt, dat zijn maar een paar elementaire dingen in het leven, waar dat we heel gemakkelijk overheen fietsen, zonder daarbij stil te staan. Maar het is wel God die voor ons zorgt. En misschien is het goed om voor jezelf eens even stil te staan en zeggen, wat heeft God voor mij gedaan in 2018? En ik wil hem daarvoor danken. En waarom zeg ik dat specifiek als een afsluiting van het jaar? In Psalm 50, het laatste vers, ik denk vers 23 of zo, staat, wie dank offert, die bereidt de weg voor God om iets te doen in jou. Om zijn heerlijkheid te tonen. Dus dankbaarheid is als een poort, is als een sleutel. Heel veel mensen vragen zich af, waarom gebeurt er zo weinig in mijn leven? Waarom lijken de poorten gesloten? Misschien is het wel dat wij niet dankbaar zijn. Hiskia, geweldige koning, op een dag werd hij ziek. Weet je hoe dat kan? Hij was niet dankbaar. Hij had God niet gedankt voor de overwinningen die God hem gegeven had. En toen hij zich bekeerde, draaide God heel zijn leven om. En hij kreeg nog 15 jaar erbij. 15 jaar van opwekking. Hij was een echte opwekkingskoning. Dus als een sleutel voor succes, opwekking en meer van God in 2019, is het zaak om 2018 goed af te sluiten met een offer van dankbaarheid. En zo zetten we de deur wagenwijd open voor een geweldig 2019. En ik weet niet hoe dat het voor jou is, maar ik heb verwachting voor 2019. Ik geloof dat 2019 voor ieder van ons een jaar zal zijn om nooit te vergeten. En ik bedoel dat in de positieve zin. Als je een beetje de profetische stromingen volgt, zoals ik dat doe, over het internet, dan zie je dat daar overal de profeten spreken over 2019 als een jaar waarin dat God dingen gaat doen in ons leven dat wij misschien al jaren voor bidden en jaren naar verlangen en God gaat het volgend jaar doen. En er is een geweldige verwachting dat God fantastische dingen gaat doen. God heeft ook tegen mij persoonlijk een aantal dingen gezegd die voor mij zijn. Maar ik ben in verwachting dat God hele bijzondere dingen voor in ieder van ons zal doen. Nu met deze positieve woorden wil ik beginnen. Het is altijd goed om positief te zijn. Maar ik besef dat voor velen van ons, als we zo zondagmorgen in de kerk zijn, het leven er niet altijd even positief uitziet. En wanneer dat we zo een oproep horen, hiervan voor, van we moeten geloof hebben, we moeten strijden, we moeten de Sabbat ingaan, we moeten de gevangenen bevrijden, we moeten dit, we moeten dat, we moeten zus, we moeten zo. Dan denk ik dat soms het wel eens zwaar wordt voor mensen en dat ze het gevoel hebben van, ja maar, wat gebeurt er nu echt in mijn leven? En al dit moeten en al dat, ja ik moet geloof hebben. Hè? We hebben afgelopen maanden verschillende keren Hebreeën 11 vers 6 gehoord. Als je God wil behagen, dan moet je geloven dat hij bestaat en dat hij een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. En misschien heb jij God ernstig gezocht en heb je veel inspanning geleverd naar God toe en toch niet de resultaten verkregen die je had gehoopt. De beloftes zijn voor jou niet echt in vervulling gegaan. En heel vaak voel je je geloofsleven als een leven van plicht. Ik moet bidden, ik moet in mijn Bijbel lezen, ik moet vergeven, ik moet naar de kerk komen enzovoort. Vul maar in voor jezelf hoe dat voelt. Ik moet allerlei dingen doen om een goede christen te zijn. Toen ik wat jonger was, was er een man die inmiddels overleden is. En die man die heet Seth Gaikema. Zijn er mensen die naam kennen? Ja, er zijn toch wel wat mensen. Zijn allereerste conferentie was 10 miljoen geboden. En waarom heette dat zo? Hij was een domineeszoon. En zijn perceptie van geloof, van een religieus en gelovig leven, was eindeloze lijst van ge- en verboden. Is dat iets dat bekend klinkt? Zijn er mensen die ook zo'n gevoel hebben gehad van, ja, dat is eigenlijk wat het geloof inhoudt. Ik moet dit, ik mag dit niet. Als jij met gelijk wie gaat praten op je werk of op school, en je zegt, ik ben christen. Ah, maar dan mag je zeker niet dit, en dan mag je zeker niet dat, en dan moet je zeker dat, en dan moet je zeker dat. He? Dus heel de perceptie in ons denken is dat als je voor God leeft, dat je dingen moet doen en dingen moet laten. En heel vaak klinkt dat zo ontzettend onmogelijk. En door jarenlang dit te proberen en dit christelijk leven te proberen daar een succes van te maken, kan resulteren in het feit dat je ontmoedigd wordt. Dat je teleurgesteld wordt. Dat je begint af te vragen, is dit het nou? Is dit nou wat dat God bedoeld heeft? Er staat hier die man of die vrouw van voren en die vertelt over een glorieus en een heerlijk leven en blijdschap en van alles en nog wat. Maar ik merk er zo weinig van. Ik voel er zo weinig van. Ik voel alleen maar verplichting. Ik voel geen liefde voor God. En ik weet eigenlijk helemaal niet waar dat het over gaat. Het kan zelfs zo ver gaan dat je op een gegeven moment teleurgesteld geraakt in God. En dat je boos wordt op hem. Nu, niet veel mensen gaan zeggen, ik ben boos op God. En ze zullen hun boosheid uiten tegen de omstandigheden, of tegen hun partner, of tegen de eerste, de beste ongelukkige die je tegenkomt. Overkomt mij ook regelmatig. En die krijgt dan gelijk de volle laag. Maar eigenlijk is het bedoeld voor God. Want hij is de oorsprong van ons leven. Hij is degene die ons leven leidt. Dus als er ergens iets ontbreekt, dan moeten we naar de bron gaan, ja? David sprak over een leven, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Nou, dat is een hele populaire psalm. Ik denk misschien wel de meest populaire gedeelte uit de Bijbel. Toch volgens Hollywood. Maar is dat de praktijk van jou, dat jou niets ontbreekt? Wanneer dat jij je zo voelt, ontmoedigd, teleurgesteld, dan ben je lid van een club waar dat best wel veel leden zijn. Maar gelukkig heb ik goed nieuws deze morgen. Het evangelie is goed nieuws. Ja? En ik wil beginnen met een misverstand weg te werken. Wat het is om God te dienen. En hoe dat God ons gemaakt heeft, jou en mij, zodat wij een leven kunnen hebben dat vervullend is, dat ons gelukkig maakt, dat ons vrede geeft, dat ons overwinning geeft. En dat is niet pie in the sky, dat is niet ergens ver weg, maar dat is iets dat mogelijk is voor jou vandaag. Ik wil graag met jullie de Bijbel openen in het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 15. En ik wil eerst de versen 1 tot 8 lezen. Een redelijk bekend gedeelte. Jezus zegt daar, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die aan mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij. Opdat zij meer vrucht dragen. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Had ik hem, wilde hij mij eens een, sorry hè, wilde hij mij eens een zakdoek geven? Mijn neus begint te lopen. Ik ben de wijnstok, u de rank, en wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Dankjewel. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdort en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn vader verheerlijk dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Even mijn neus snuit. Dus Jezus spreekt hier over vrucht dragen. Je zou het in moderne termen kunnen zeggen als succesvol zijn in het leven. Er komt iets voort uit jouw leven. Jij bent een producent van iets goeds. Er komen goede dingen uit jouw leven. Dat is vrucht dragen. En Jezus zegt, als jij vrucht draagt, dan eer jij God. Dus dan is jouw leven tot eer van God. En daaraan verbonden is dat als je bidt, dat God jouw gebeden verhoort. Dus er is eigenlijk hier een hele een manier van leven dat Jezus hier voorstelt. En hij zegt hier iets heel bijzonders. Hij zegt dat wij zijn ranken aan de wijnstok. Hij is de wijnstok. En we kennen eigenlijk allemaal wel een beetje dat beeld. En de ranken, dat zijn die jonge scheuten die aan die oude wijnstok groeien. En elk jaar worden die opnieuw afgeknipt en dan komen er weer nieuwe. En daar groeien uiteindelijk de vruchten aan die ranken. Maar als je die rank op zich hebt zonder de stok, dan heb je niks. Als je die rank zou afknippen en daar hangt een druiventros aan, die gaat helemaal verdorren. Iedereen kan zich dat een beetje voorstellen, hoe dat is. En dus eigenlijk waar dat Jezus hierover spreekt, is dat wij moeten geconnecteerd zijn met hem. We moeten een connectie hebben met Jezus. En Jezus gaat zo ver als te zeggen dat als jij geen connectie hebt met Jezus, dat je geen vrucht kunt dragen. Hij zegt zo sterk zelfs, je kunt niets doen. En eigenlijk refereert hij daar naar iets wat hij eerder zei over hemzelf. Hij zei, ik en de Vader zijn één. En zonder mijn hemelse Vader kan ik niets doen. Als ik spreek wat dat ik hem hoor zeggen, ik doe wat dat ik hem zie doen. Dus wat dat Jezus deed als hij mens op aarde was, was vanuit zijn connectie met zijn hemelse Vader, kon hij doen wat dat hij deed, kon hij spreken wat dat hij sprak. En eigenlijk draagt hij dat over aan ons en hij zegt, voor jullie is het juist hetzelfde. Jullie kunnen op jezelf, op je eentje, ook niks doen. En misschien gaat er nu een lichtje op. Misschien heb je al veel dingen geprobeerd. En zijn er niet veel dingen gelukt. En kun je misschien niet veel vruchten aanwijzen in je leven. Jezus geeft hier het antwoord. Je moet geconnecteerd zijn met Jezus. Dat is gewoon het antwoord. Simpel. Niet moeilijk. Maar hoe doen we dat? Hoe kunnen we connectie blijven met Jezus? Jezus zegt hier, jullie zijn reeds rein door het woord dat ik tot jullie gesproken heb. Dus dat is stap 1. Jezus spreekt zijn woord tot jou. Jij accepteert dat woord en dan gebeurt er iets in jou. dan wordt de connectie gemaakt. 1 Korinthe 1 vers 30 is een tekst die mij heel dierbaar is. Daar staat, maar uit hem, uit God, is het dat u in Christus Jezus zijt, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing, opdat het zal zijn zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Dus het begin van ons leven, onze connectie met Jezus, is helemaal Gods werk. Wij doen daar niks aan. Het enige dat wij doen is ons leven openzetten. Vrijdagavond heb ik met een 14-jarig meisje gebeden en haar geïntroduceerd aan Jezus. En haar gevraagd of dat zij haar leven wil openen voor Jezus en Jezus wil vragen om in haar leven te komen. Dat is de eerste stap, dat is de eerste connectie. En dan begint God te werken. God plaatst ons in Christus Jezus. En dan wordt Jezus onze wijsheid. Hij wordt onze kracht. Hij wordt onze verlossing. Hij wordt onze heiliging. Hij wordt onze gerechtigheid. Al die dingen is Jezus. Hij is dat allemaal voor jou, voor mij. We moeten daar niets aan doen. Dit gaat nog niet over vrucht dragen. Dit gaat gewoon over alles wat wij ontvangen als wij in Jezus worden geplaatst. Maar hoe kunnen wij de connectie onderhouden? Want Jezus spreekt hier niet over de connectie maken. Dat doet God. Maar het is onze verantwoordelijkheid, jouw en mijn verantwoordelijkheid, om de connectie te bewaren. Wij moeten in connectie blijven met hem. Nu, ik kan je al een geheimje vertellen. Het is niet allerlei dingen doen. Is dat geen opluchting? Zullen we verder lezen in Johannes 15 vanaf vers 9? Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen en dat u vrucht zou blijven. Opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkander lief hebt. Nou, dit is een hele boterham. En ik ga proberen een beetje in mijn eigen woorden te vertalen wat dat Jezus hier zegt. We hebben eerst gezien dat het Gods werk is om ons, om een connectie tussen ons en Jezus tot stand te brengen. Ik ben in de gereformeerde kerk opgevoed. En daar gingen heel veel preken over genade. Dat is zo'n ouderwets woord, hè? Het enige dat wij op het schoolplein gebruikten als genade was als je aan het vechten was en uiteindelijk zat je vriendje bovenop jou, dan moest je eerst om genade smeken om weer los te komen. Genade, genade, genade. En dan kon je loskomen. He? Dus genade is je echt overgeven aan degene die jou heeft overwonnen. Dat is eigenlijk genade op het schoolplein. Genade is niet dat wat wij doen voor God, maar wat dat God doet voor ons. We hebben allemaal een beetje last in de christelijke kerk van, ik zou haast zeggen, het Kennedy-syndroom. Een bekende uitspraak van president Kennedy zei, vraag je niet af wat je land kan doen voor jou, maar wat jij kan doen voor je land. Het Koninkrijk van God is juist andersom. Vraag je niet af wat jij kan doen voor God, maar wat God doet voor jou. Want daar begint het. En dat zien we in dit tweede stuk. Eigenlijk lijkt er haast een onlogische iets in dit verhaal. Eerst zegt Jezus, je kunt niets doen zonder mij. En vervolgens zegt hij, ik geef je een gebod. Je moet in mij blijven. Je moet dit doen, je moet dat doen. Maar hij heeft net gezegd dat je niks kan doen zonder hem. Dus dat is een beetje tegenstrijdig. En hij gaat van vruchtdragen, gaat hij over de aard van de connectie spreken. Wat is onze connectie met Jezus? Sommige mensen zullen zeggen, geloof, ik geloof en daarom heb ik een connectie met Jezus. Maar in Galaten 5 vers 6 staat dat geloof niet kan werken als er geen liefde is. Dus mensen die hun mond vol hebben over geloof en zeggen alles is geloof en je moet geloven, je moet geloven, je moet geloven. Maar daar is geen liefdeconnectie, geen liefdesband. Ik ben bang dat dat niet werkt. Want de Bijbel zegt, geloof gaat maar werkzaam zijn in je leven als er liefde is in je leven. Wanneer dat in 1 Korinthe 13, het hoofdstuk van de liefde, als dat afgesloten wordt, dan staat er, nu blijven deze drie dingen over, geloof, hoop en liefde, maar de belangrijkste is de liefde. Waarom is de liefde de belangrijkste? Omdat geloof niet kan werken zonder liefde. Liefde is de basis, daar begint het allemaal. En ik denk dat wij heel vaak in ons christelijk leven geprobeerd hebben God te dienen, geconnecteerd te blijven met Jezus, vanuit onze eigen kracht, omdat wij voorbij gegaan zijn aan het liefdesprincipe. Dat er geen liefdesband is met God. Hoe kan het als je teleurgesteld bent in God, omdat hij je gebeden niet verhoort en de dingen tegen zitten in je leven en je eigenlijk een beetje boos bent op hem? Wat gebeurt er dan met de liefde? Waar is de liefde dan? Ik geloof dat het heel duidelijk is dat Jezus hier ons wil leren dat de liefde de basis is voor onze connectie. En heel vaak keren wij het om. En het lijkt inderdaad hier zo. Jezus zegt, als je mij lief hebt, dan doe je mijn geboden. Maar eigenlijk kun je dat vers op twee manieren lezen. Je kunt zeggen, als je liefde hebt, dan ga je zijn geboden doen. Maar heel veel mensen zeggen, ik ga zijn geboden doen. En dat is bewijs dat ik hem lief heb. Begrijp je de nuance? Begrijp je het verschil? Rust je in zijn liefde? Hangt het van hem af? Of hangt het van jouw inspanning? Ik zal wel bewijzen dat ik God lief heb. Kijk eens wat ik allemaal doe voor God. En ik doe dit voor God. En ik laat dat voor God. En ik offer mijn leven op voor God. En zo laat ik mijn liefde zien. Maar er is geen connectie. Daar is geen relatie. En dat is denk ik waar dat wij soms een probleem hebben. Jezus zegt hier, jullie hebben mij niet uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. En dat is volgens mij een sleutel die ik in mijn eigen leven ontdekt heb. In 1 Johannes 4 vers 9 en 10, daar staat, hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God hebben lief, dat wij God hebben lief gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Dus als wij spreken over liefde, is het niet wat wij doen voor God, maar wat hij voor ons gedaan heeft. Het begint bij hem. En als je die vitale stap overslaat, ja, dan begin je op een verkeerde been. En dan kom je erachter dat je niets kunt doen zonder hem. Omdat daar niet die connectie is. Het initiatief ligt bij God. Ik zal je zeggen hoe dat het in mijn leven ging. Jezus zei, als ze hem vroegen, wat is het belangrijkste, wat is de grondwet, wat is de basis van de wet, waar komt het nou eigenlijk op neer? Wat is de bottom line? Dan zei hij, heb God lief met geheel je hart, met geheel je ziel, met geheel je verstand en met al je kracht. Met heel je wezen, alles, 100%. En heb je naast lief als jezelf. Dit was een geweldige hindernis in mijn leven. Want als ik naar mezelf keek, dan zag ik altijd wel iets dat niet in orde was. En voor jarenlang heb ik mezelf gehaat voor het feit dat ik niet in staat was om God lief te hebben. Dat ik niet in staat was om 100% te geven aan hem. En worstelde ik daar voortdurend mee. En had ik een laag zelfbeeld. En vond ik mezelf absoluut niet succesvol als christen. Omdat ik zag waar dat die standaard was. En waar dat mijn leven was. En dat was een groot verschil tussen wat dat Jezus hier zegt. En wat dat de praktijk was van mijn dagdagelijks leven. Totdat ik erachter kwam. Dat Gods liefde geopenbaard is. In wat dat hij doet voor mij. En ik heb dit misschien wel eens eerder gezegd hier. Een paar jaar geleden was ik ergens waar dat iemand predikte over dit principe van je helemaal aan God geven. En ik had altijd het gevoel, God is zo groot en zijn liefde is volkomen. En als ik mijn liefde ga afmeten tegen zijn liefde, dan kom ik nergens in de buurt. Ik bedoel, ik ga dat nooit halen. Als ik echt eerlijk ben tegen mezelf, dat is gewoon onmogelijk. Dat gaat niet lukken. En met die gedachte van dat gaat nooit niet lukken, was een geweldige frustratie, omdat ik zag dat het woord zei dat je je 100% moet geven. Ik weet, een van de lievelingsteksten van Kors is, gij zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse vader volmaakt is. Dat spreekt over hetzelfde principe. En deze persoon die zei, er is een manier om onze liefde te vergelijken met God, die voor mij heel logisch was. Namelijk, God geeft zich helemaal aan jou. Ja? Jezus heeft zich helemaal gegeven. Er staat, tot het einde toe heeft hij volgehouden en op het kruis zei hij, het is volbracht. Met andere woorden, hij heeft zich helemaal totaal 100% gegeven. Ja? Dat is iets dat wij ook kunnen. Wij kunnen ons ook helemaal geven. Wij kunnen niet hetzelfde doen wat Jezus deed, qua proportie, maar wij kunnen ons wel helemaal geven. En in die zin kunnen wij gelijk zijn aan God. Ja? We moeten ons gewoon helemaal geven met alles wat dat we zijn en alles wat we hebben. En als je één keer dit ontdekt als een, voor mij is dat een soort geheim, dan vind je het overal terug in de Bijbel. Dan zie je dat Gods ogen over de aarde gaan om krachtig bij te staan. Aan wie? Aan degene wiens hart volkomen naar hem uitgaan. Dus dat volkomen zijn, dat je helemaal geven, dat vind je terug in alle offers van het Oude Testament. Het moest een volkomen lam zijn, zonder gebreken. Helemaal, het moest helemaal verbrand worden, een brandoffer. Hè? Het moest helemaal verbrand worden. Het was allemaal voor God. En eigenlijk is het christelijk leven, het vrucht dragen, het succesvol zijn als christen, niet zo moeilijk als wij denken dat het is. Want het gaat niet zozeer om al de dingen die je doet. Maar heel vaak gaat het maar over dat ene dingetje dat die ene procent is. Wanneer dat jij met Jezus wandelt, dan gebeurt het dat God tot jou spreekt. Over dat ene dingetje dat jij nou net wat belangrijker vindt als God in jouw leven. En dat zijn niet zonden, hè, wat ik het nu over heb. Hè. Dat is gewoon iets dat je hart heeft. Ja, waar je hart naar uitgaat. Waar je plezier in hebt. Wat je leuk vindt. Wil God dan niet dat wij plezier hebben in het leven? Ja, natuurlijk wel. Maar hij wil ons helemaal. Stel je voor dat jij tegen je partner zegt, ja, ik hou van jou. Maar vannacht wil ik eens met een ander gaan slapen. Gewoon voor de afwisseling. Zo. Zou dat geaccepteerd worden, denk je? Nou, ik denk niet dat mijn partner er blij mee zal zijn. Maar zo wandelen wij vaak wel met God, hè? Soms zeggen wij tegen God, ja, ik wil dit pleziertje voor mezelf, gewoon. Dit heeft niks, hè? Gewoon, dit wil ik. En God legt zijn vinger daarop en hij zegt, ik wil dat. Ik wil dat. En dat zijn vaak helemaal geen hele grote belangrijke dingen. Maar het wordt groot en belangrijk. Heel vaak in jouw ogen. Omdat het jou 100% tegenhoudt. Om 100% God te dienen. Wij weten allemaal wat die dingen zijn. Want dat is voor iedereen anders. Als wij onze liefdesrelatie met Jezus willen onderhouden. Dan is het belangrijk dat wij beginnen bij hem. Al onze inspanningen zijn hopeloos en vruchteloos. Ik was blij met het woord van Kors over de Sabbat houden. Want eigenlijk gaat het daarover. Waarom was die Sabbat zo belangrijk? Sabbat betekent, ik moet stoppen met dingen te doen. Ik moet ophouden met mijn eigen dingen te doen. En ik moet God laten zijn in mijn leven. Dat is eigenlijk wat de Sabbat inhoudt. Dat betekent niet dat God ons per se een vrije dag wil geven. Nee, hij wil dat wij 7 dagen op 7 rusten van onze eigen werken. En hem laten werken in ons. En dan wordt het christelijk leven niet meer een inspanning van wat dat jij doet. Of tanden op elkaar en doorbijten. En geloven, geloven, geloven en bidden. Maar dan wordt het een wandel in connectie vanuit Jezus, vanuit God, vanuit zijn kracht. En geïnspireerd door liefde. Als ik worstel met God, dan draait het eigenlijk altijd daar rond. Het draait eigenlijk altijd rond liefde. Want ik maak fouten. Net als wij allemaal. Maar als ik een fout maak, dan zegt de duivel tegen mij, God houdt niet meer van jou. En als ik heel erg mijn best doe en alles gaat goed, dan zegt de duivel tegen mij, God houdt van jou. Wist je dat de duivel kan zeggen, God houdt van jou? Omdat je zo je best doet? Hij heeft dat graag. Want het is een leugen. Weet je dat je niets is dat Gods liefde voor jou kan veranderen? Geen enkele inspanning die jij doet kan maken dat God jou meer lief heeft. Dus of jij 8 uur per dag bidt, de helft van je tijd vast, en al je bezit weggeven aan de armen, dat verandert Gods liefde voor jou niet. Hij had evenveel van jij, als je helemaal niets zou doen. De Bijbel zegt zelfs, toen we nog vijanden waren van hem, hield hij al van ons. Dus er is niets dat jij kan doen dat Gods liefde kan veranderen. Eigenlijk de dingen die je doet verandert jou. Heel veel mensen denken dat bidden betekent dat wij God moeten veranderen. Maar God verandert niet. Hij is al lang van plan om ons te zegenen. Dus waarom moeten we dan bidden? Bidden verandert ons. Ja? Als je bidt, dan gebeurt er iets in je leven. Dan begint God te werken, dan begint die connectie te werken. Je spendeert tijd met hem, je begint zijn stem te horen. Hij begint zijn liefde aan jou te verklaren. Je begint te genieten van zijn liefde. En je begint erachter te komen wie dat je eigenlijk werkelijk bent. Dat is het probleem. Als je niet bidt, dan hoor je allerlei andere stemmen. Je kunt niet je oren dicht stoppen voor allerlei stemmen. Er zijn voortdurend stemmen om je heen. Van de mensen, van je collega's. Van je partner, van je kinderen, van je ouders, van de televisie, van de muziek. Allerlei stemmen die op je afkomen. Maar hoeveel waarheid is er in jouw leven? Waarheid vind je maar als je bij God bent en hem laat spreken tot jou. Dan hoor je waarheid, want hij spreekt de waarheid en de duivel spreekt altijd leugen. Nu, ik moet iets vertellen over liefde. Ook een beetje uit mijn eigen leven. Ik heb altijd geweten dat mijn vader mij lief had. Ik vind het erg om te zeggen, maar ik heb het nooit gevoeld. Ik wist het met mijn verstand, maar ik wist het niet hier. Oké, dat had te maken met de generatie van dat mijn vader is opgegroeid. Gevoelens toon je niet en je zegt het al helemaal niet. Ik kan me niet herinneren dat mijn vader ooit verbaal gezegd heeft dat hij mij lief had. Dat hij trots op mij was. Oh ja, hij vertelde verhalen hoe trots dat hij was op mijn broer of op mijn zus. En als ik wat ouder werd, dan bedacht ik, nou ja, als hij dat vertelt tegen mij over mijn broer, dan zal hij misschien wel over mij praten tegen mijn broer. Daar troostte ik mezelf dan mee. Maar het gevolg was van dat toch een leegte in mij was. Dat ik mij minder voelde als wie dat ik was als persoon. En daar was dan weer het gevolg van dat ik altijd op zoek was naar die ander die mij kon bevestigen. En ik ging altijd op zoek naar die man in mijn leven die trots op mij was. En die kon zeggen, oh Joost, je hebt dat goed gedaan. En ik deed mijn best. En ik deed inspanning. Het was niet omdat ik God diende. Mensen zeiden, oh, jij bent echt een dienaar van God. Enzovoort. Maar dat diende eigenlijk nergens toe als alleen maar die leegte die in mijn hart was op te vullen. Zie je? Ik had geen identiteit. Ik wist niet wie dat ik was. Omdat ik het van mijn aardse vader niet gehoord had, kon ik het ook niet horen van mijn hemelse vader. Tot ik op een goede dag iemand sprak. De man heet Floyd McClung. En hij sprak over het vaderhart van God. Heel veel mensen denken dat dat uit Toronto komt, maar dat is lang voor Toronto. En hij sprak over het vaderhart van God. En hij toonde mij hoe dat God als vader was. En toen langzamerhand ben ik beginnen ontdekken wie dat God was en hoe dat hij over mij dacht. Wat uiteindelijk geresulteerd heeft dat ik mijn vader een brief schreef. Omdat ik hem dingen verweet waar dat hij helemaal niet schuldig aan was. Omdat het mijn perceptie was dat ik voelde en handelde zoals ik was. Ik denk dat heel veel mensen de ervaring die ik heb met mijn vader ook hebben met God. Ze weten dat God goed is. De Bijbel zegt, God is liefde. God is volmaakt. God is niet zondig. Hij geeft altijd goede gaven. De Bijbel is vol van verhalen over hoe goed dat God is. We zingen liederen hoe goed dat God is. Ja? En we weten het. Ja? God is goed. Maar waarom voel ik dat niet? Waarom kan ik het niet pakken op een of andere manier? Waarom is het geen deel van mij? Misschien omdat je zoiets hebt meegemaakt als ik heb meegemaakt in mijn leven. Dat nooit iemand jou het gevoel heeft gegeven dat je geliefd bent. Of dat je het waard bent. Misschien, de woorden waren er wel, maar op een of andere manier bleven de emoties achterwege. Ik denk, dit geldt voor geloof, dit geldt voor liefde, dit geldt voor alle dingen die ons diepste innerlijk raken. Het is niet voldoende om het te weten. Het is belangrijk om het te weten. En Paulus worstelt een beetje met deze verschillende soorten weten. Hij probeert het een beetje uit te leggen. In de Efezebrief, daar lezen we over Efeze 3 vers 19. Daar wordt gesproken over de liefde van Christus, dat we die zouden kennen, die de kennis boven gaat. Dus Paulus zegt, ik wil dat jij de liefde van Jezus kent, van Christus kent, die de kennis erboven gaat. Ik wil dat je kent dat de kennis erboven gaat. Klinkt niet logisch, hè? Ik heb er verschillende vertalingen op nagezocht. En ze hebben er eigenlijk allemaal moeite mee. In een andere vertaling staat dat we begrijpen de liefde van Christus. Dat ons menselijk verstand te boven gaat. Dus het gaat om een begrip hebben. Het gaat om een wetenschap hebben. Om iets te kennen. Kennen is een beetje een raar woord. Je kunt kennen intellectueel, maar je kunt ook kennen door ervaring. Bijvoorbeeld, je wilt een reis naar Australië maken. En als je bent zoals ik, dan ga je op het internet surfen. Dan ga je naar de reisbureaus, je gaat alle brochures over Australië bij elkaar halen. Je ziet alle mooie plaatjes en je kijkt naar de video's en van alles nog wat. Oh, Australië is prachtig. Maar pas als je er bent, dan pas leer je Australië kennen. Dan wordt het een ervaring. Dan voel je het, dan ruik je het, dan proef je het. En dat is een ander soort kennen. En dat is, geloof ik, waar dat Paulus over spreekt, de liefde van Christus kennen. Er staat in een oudere vertaling van Adam, hij kende zijn vrouw en zij werd zwanger en zij baarde een zoon. Hij kende Eva. Niet als een kennis, maar hij kende haar. Dat spreekt over intimiteit. En dat is het soort kennen waar dat God op uit is. Hij wil dat wij hem kennen. En hij is een zelfopenbarende God. Hij is een God die verlangt daarnaar om zichzelf kenbaar te maken. Hij heeft alles gedaan om zichzelf aan jou te tonen. Wij kunnen niet door eigen inspanning God kennen. We hebben daar Gods openbaring voor nodig. Ja? Maar ik kan je zeggen, God wil zich laten kennen. Hij is niet iemand die in een hokje zit en zegt, ik ben zo onzeker en ik wil niet dat de mensen mij kennen. Nee, hij gelooft in zichzelf. Is dat niet mooi? God gelooft in zichzelf. En hij gelooft in zijn woord. God is een geloofgod. Hij heeft alle vertrouwen in zichzelf. Dat het allemaal in orde komt en allemaal goed is. En hij wil dat met jou meedelen. Hij wil dat bekendmaken aan jou. En dat is iets dat niet alleen in je verstand kan gebeuren. Dat heeft heel jouw wezen nodig. In 1993 op Vaderdag gebeurde er iets in Canada, in Toronto. Er was een man, die heette Randy Clark. En hij was uitgenodigd om daar te prediken. En hij was gewend om te prediken. Hij was een baptiste dominee. Getraind op het theologisch seminarium van de baptisten. Hij was heel zuiver in de leer. Maar wat dat daar toen gebeurde, heeft een gevolg gehad voor honderdduizenden mensen die sindsdien naar Toronto vertrokken zijn. En waar dat mensen God leren kennen. Maar dat waren geen mensen die onbekend waren met God. Daar waren zendelingen bij. Die 25 jaar lang in de zending hadden gewerkt. Hun hele leven aan God hadden toegewijd. Geprobeerd hadden overal kerken te stichten. Maar helemaal uitgebrand waren van al hun werken voor God. Er waren voorgangers bij die depressief waren. Van het harde werken voor God. Er waren mensen die ziek waren. Met psychische ziektes. Met emotionele ziektes. Met lichamelijke ziektes. Die daar genezing ontvingen. En hoe kwam dat? Dat ze dat konden ontvingen daar. Waarvoor moesten de mensen per se naar Toronto gaan om dat te doen? Waren de mensen daar heiliger, beter, geloviger, wat dan ook? Nee. God koos Vaderdag 1993 uit om zijn vaderhart te tonen aan zijn kinderen. En de mensen die daar geweest zijn, ik ben er zelf niet geweest, maar ik ken wel wat mensen die daar geweest zijn. Een praktijk die daar veel wordt toegepast, is dat zij een lekker tapijt hebben op de grond. Wij hebben hier een beetje een harde grond, maar daar is een reden voor dat die een tapijt hebben. Vanmorgen, als ik hier kwam om te bidden van achteren, waren er ook mensen bezig met een tapijt aan het uitrollen. Weet je waarom? Dat als je zou Gods kracht ontvangen en je zou plotseling de kracht over je lichaam verliezen, dat je zacht zou vallen. Want dat is wat er gebeurde. Nu, ik wil niet zeggen dat vallen iets betekent in de zin van dat je daardoor God kunt ervaren. En dat je alleen als je valt God kunt ervaren. Maar toen ik voor de eerste keer in aanraking kwam met dit soort toestanden, was ik heel kritisch. Ik ben nogal kritisch. En mijn vrouw zit te lachen en die weet precies wat ik bedoel. Ik neem niet zomaar iets aan. En ik zat daar samenkomst na samenkomst met mijn armen over elkaar. Wat is dat hier allemaal? Wat een raar gedoe. Ah, die mensen die doen allemaal raar. Die zijn hier aan het roepen. Die zijn hier aan het schudden. Die vallen om. Van alles en nog wat. Maar er gebeurde iets. Zoals God vaak doet in mijn leven. En hij gebruikt soms gewoon dingen uit een ver verleden. En in mijn hart kwam een lied. En elke morgen stond ik op met dat lied. Dat heb ik van mijn vader. Als mijn vader 's morgens opstond, die zong altijd in de badkamer. Zwaar, hè? Alleen? Ja, klopt, hè? En dan wist je ook zijn moed. Dan wist je ook. Hè? Zondags waren het vaak psalmen. Maar het waren niet altijd psalmen. Maar hij hield van zingen. Hij was een blijmoedig mens. En God gaf mij een lied. En ik weet niet, de mensen die een kerkelijke achtergrond hebben, die zullen dat misschien kennen. Het is een lied uit een oude opwekking die plaatsvond aan het begin van de, moet ik zeggen, 20e eeuw. En dat lied gaat: Heer, ik hoor van een rijke zegen, die ge uitstort keer op keer. Laat ook van uw milde regen vallen op mij neer. Ook op mij, ook op mij. En zo zijn er 3 coupletten, geloof ik. En dat was een lied dat in mij opkwam. En de Heilige Geest was mij hongerig en dorstig aan het maken. Ik vond het zo leuk dat wij in de lofprijzing dit lied zongen, Let It Rain. Want voor mij heeft dit lied een hele bijzondere betekenis. Ik heb dit lied uren aan een stuk gezongen. In samenkomsten. Waarin dat vaak dit het enige lied was dat gezongen werd. En dat is heel saai. Maar het werd steeds interessanter om het te zingen. Omdat het iets verwoordt. Ik heb vaak gezegd, de belangrijkste gave die God ons kan geven is honger en dorst. En daar is ook tijdens de lofprijzing over gesproken. Over het dorstig zijn. Was Milan niet daar? Je sprak erover, hè? Dat we dorstig moeten zijn naar God. Als jij geen dorst hebt naar God, als je het allemaal op een rijtje hebt, als alles voor jou oké is, kan God niks voor jou doen. Dan kun je je boeltje pakken en doorgaan. God kan niks voor jou doen. God verhoort geen gebeden, hij verhoort wanhopige gebeden. Heeft iemand ooit eens gezegd. Het is heel belangrijk om hongerig te zijn en te verlangen te zijn. Wanneer dat mijn praatje hier over het leven in connectie met Jezus jou verlangend heeft gemaakt, jou hongerig en dorstig heeft gemaakt naar van God, om van God te ontvangen en hem te kennen, maar niet alleen hier, maar ook hier, en helemaal hem te kennen. Hè, als Adam zijn vrouw kende, dan ging dat met zijn hoofd, met zijn hart en met zijn lichaam. Met alles erop en eraan. En dat is de manier waarop dat God wil gekend zijn. En zichzelf aan jou wil openbaren. En oké, dan gebeuren er misschien dingen die jij zelf niet zou kiezen. Toen de Heilige Geest voor de eerste keer kwam, wat zeiden de omstanders toen? Ze zijn precies zat. Ze zijn dronken. Zat zeggen ze in België. Ze zijn precies dronken. En het was nog maar 9 uur 's morgens. Ze waren al dronken. Omdat de uiterlijke teken die zij vertoonden als de Heilige Geest op hen kwam, deed de mensen denken aan dronkenschap. Precies dat ze geen controle meer hadden over hun spraak of over hun bewegingen. Dat ze hun evenwicht verloren en omvielen. Het leek erop dat ze precies geen controle hadden over zichzelf. Nu, Jezus zegt dat we niet bang hoeven te zijn als we de Vader om de Heilige Geest bidden. Want de Vader is goed en hij geeft goede dingen aan zijn kinderen. Dus probeer je niet iets voor te stellen wat dat God zou doen of niet zou doen. Het enige dat belangrijk is, is dat je dorstig of hongerig bent. Dat is belangrijk. En je kunt hier naar voren komen, je kunt voor je laten bidden. En het kan zijn dat er niets gebeurt. Maar ik kan je wel wat tips geven om je te helpen om te ontvangen. Wanneer dat je aan het eten bent en je probeert te praten, wat gebeurt er dan? Dan verslik je je. Hè? Maar nu het volgende. Probeer eens te drinken en te praten tegelijkertijd. Dat is onmogelijk. Ga niet, hè? Je kunt niet drinken en praten. Dat lukt toch niet? Gaat toch helemaal niet? Dat is hetzelfde met ontvangen van God. Je kunt niet actief bezig zijn, bidden, God dingen vragen en ontvangen. Dus als jij van God wil ontvangen, deze morgen, en je komt naar voren, dan laat je je bedienen. De mensen die voor jou bidden, dat zijn de obers. Dat zijn de serveersters. En de serveurs, wat is het mannelijke woord voor serveerster? De bedienaars. Hè? Hè? Laat die mensen hun job doen en jij hoeft niets te doen. Je hoeft niet ergens aan te denken. Het enige dat je moet doen is drinken. Toen Jezus sprak over dit waar dat ik nu over heb, dan zei hij, kom alle dorstigen en drink van het levende water. Dus drinken is iets dat is van, laat het maar komen. Laat het maar komen. En God, ik geef me over aan u en ik drink u in. Ik moet eerlijk zeggen, heel veel van mijn gebedsleven komt daarop neer. Ik ga naar Jezus toe en ik zeg, Heer, ik heb dorst. En dan komt hij. En dan geeft hij mij dat levend water. En zo kan ik leven. Zo heb ik leven. Zo gaat er iets van mij uit. En dat is ook wat Jezus beloofd heeft. Stromen van levend water zullen uit ons binnenste vloeien. Wanneer dat we eerst drinken van hem, dan gaat het ook uit jou naar die ander toe. En mensen om je heen voelen dat. En ze ervaren dat. Hé, er gebeurt iets als ik met jou praat. Er gebeurt iets als ik bij jou in de buurt ben. Het is niet altijd positiever dat de mensen oppikken, maar goed. Er is soms ook een kortsluiting tussen licht en duisternis. Maar het zij zo. Ik wil deze morgen aan een ieder die dorstig is, vragen om te drinken. En het maakt niet uit wie dat er voor je bidt, of dat je naar voren komt of niet. God kan je aanraken wat dat je bent. Maar naar voren komen kan wel. Een teken zijn dat je dorstig bent. Ik wil vragen, Paul, wil jij? Paul gaat ons bedienen met wat lofprijsmuziek. Wij hoeven niet te zingen. We mogen luisteren. En ontvangen. Dus ik wil nu concreet een uitnodiging doen voor iedereen die zegt van, ik wil van God ontvangen. Misschien zeg je, ja, ik weet wel dat je het over hebt. Ik heb dat al ervaren. Maar ik heb het nodig om opnieuw bij te denken. Ik heb het nodig om opnieuw te drinken. Ik ben het een beetje kwijtgeraakt. Er zijn tijden geweest dat ik gedronken heb, maar ik voel, ik moet opnieuw gaan drinken. Kom gewoon naar voren en kom drinken. En als er mensen zijn die zeggen, ik wil graag bedienen. Je bent ook welkom om te bedienen. We gaan niet bidden voor allerlei dingen. We gaan niet voor ziektes en van alles en nog wat bidden. Dat komt allemaal later nog. Maar we beginnen met drinken. Laten we ons daarop concentreren. Jezus, dank u wel dat u degene bent die echt onze bron is. Heer, we willen geconnecteerd zijn met u. We willen met u in contact treden. Niet alleen met ons verstand, maar met ons gevoel, met ons hele wezen willen we u kennen. Heer, we willen deze morgen bekennen dat wij dorstig zijn. dat wij u nodig hebben. Zoals we ook aan het begin van de morgen al zongen. We hebben u nodig. U bent onze zuurstof. U bent ons water. Heer, we hebben dorst naar u. We willen u kennen. We willen met u geconnecteerd zijn. Kom maar naar voren als dat het gebed is van je hart. Kom, Heilige Geest. Kom, Heilige Geest. Dank u, Heilige Geest. U vult ons. U vult ons. U vult ons. U vult ons. U vult ons, Jezus. Jezus. Dank u hier dat u vult. Kom, Heilige Geest. Wees welkom. Wees welkom. Drinken van u. Drinken van u.
Oh. Er is zoveel meer.
Drinken van u. Drinken van u. Zijn dorstig naar u. Kom, Heilige Geest. Kom, Heilige Geest.